Ons skriflesing is die psalm wat in talle opsigte aan Christus vervul is in die laaste ure van sy leiding. Psalm 22. Dit is een psalm van David. My God, waarom het u mij verlaat? Ver van mijn hulp, van die woorden van mijn gebrul. My God, ik roep bedags, maar u antwoordt niet. En s'nachts, en ik kan u zwijg niet. Toch is u die heilige wat woon onder die lofzangen van Israël. Op u het ons vaders vertrouw, hulle het vertrouw en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en het ontvlug. Op u het hulle vertrouw en nie beskaamd gestaan nie, maar ek is een worm en geen man nie. Smaad van die mens en veragde die volk. Allemaal wat my sien spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here hoor, laat hy om red, laat hy om bevry, hy het mos behaai in hom. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moederse bors, en u is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is u my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is nabij, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omsingel, omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeer en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beenderen raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmelt binnen in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan die verhemelte. U lee my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe, al my beenderen kan ek tel. Hulle, kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my kleren onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar u Here, wees nie ver nie, my sterkte maak toch gauw om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die macht van die hond. Verlos my uit die bek van die leeuw en uit die horings van die buffels. En dan verander ek hier die woordvolgorde bietjie, ek sal in die preek daarop terugkom, want dan plaas ek een punt na buffels. U het my verhoor. Ek wil u naam aan my broers vertel en die vergadering u prijs. Julle, by die Here vrees, prijs hom, al die nakomelinge van Jakob, vereer hom, ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israël, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor, toe die hom aangeroep het om hulp. Van u kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat u vrees, van hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink, en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid, want die koninkryk behoort aan die Here, en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdaal sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. Een nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word. Want hy het dit gedoen. Die tekst vir die verkondiging is uit die evangelie soos Matteus dit vir ons beskryf het, hoofstuk 27. En daarvan die 46ste vers. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? Ek weet nie of u dit al ooit opgeval het nie, broers en susters, maar hier die kruiswoord van Christus is ook die enigste een wat Matteus uit Jesus se mond opgeskryf het vir ons. U weet dit natuurlik, die vier evangeliste het altesaam 7 kruiswoorde uit Jesus se mond opgeteken. En ek weet nie of dit nog so is, ek moet dit miskien vir die kinders vra, moet julle daar die 7 kruiswoorde nog uit julle kop leer? Ons moes dit verhoor, die regte volgorde. As ons die volgorde ken, waarin ons hulle nou tel, dan is hier die uitroep, in Matteus, die 4de van 7. Maar moet maar kyk in die Bybel, dit is ook net hierdie kruiswoord, want Matteus het Jesus se mond opgeskryf het. Dit is opvallend by Matteus, hoeveel Christus geswyg het, hoe min hy gepraat het. Toe hy deze eie volk as koning verwerp is en kruis toegestuur. Die laaste woord wat Matteus van Christus opgeskryf het, kry ons in vers 11. Maar kyk, wanneer Pilatus verbaas vir hom vra, nou die jode om by hom gebring het en om aangeklaai het, hy het homself 'n koning wou maak, dan vra Pilatus verbaas, is u die koning van die jode? Ja, daarop wil Jesus wel 'n antwoord gee. Hy sê, dit is so ja, dit is soos u daar sê. Hy is inderdaad die koning van die jode, so het hy na sy volk toegekom, as die beloofde groot seun uit Dawidse geslag, wat God sy belofte sal kom vervul, en sy volk nou regtig sal gaan verlos van die oorsaak van al die ellende, die sondes. Maar sy volk wil hom ongelukkig nie heen nie. Maar Pilatus is reg, hy is die koning van die jode, hul verlosser koning. En daarna lees ons by Matteus, geen woord meer uit Jesus' mond nie. Hy verdedig hom nie teen al die valse aanklagte van die kant van die Sanhedrin af by Pilatus. Hy reageer nie op die pogings van Pilatus om hom toch aan die praat te kry. Kyk maar vers 14. Hy bly stil wanneer die Romeinse soldate hom bespot. Hy protesteer nie teen die spottende borkie wat bokant sy kop gehang word, want dit was natuurlik spot van Pilatus. Kyk, wat se koning het die jode? So koning, so volk, nie? Hy swyg onder die treitering van die verbygangers. As hy die seun van God is, hoekom kom hy nie van die kruis af nie, man? En swaiend ondergaan hy ook die gemeene laster van die priesters, die skrifkennis, as hy nou regtig die koning van Israel sou wees, wel dan sou hy natuurlik nou van die kruis afkom. As God te behaag in hom het, en daar so 'n spesiale band met God is, sou hy nie nou daar so bly hang nie, hoor. Hoekom moet ons dan aan hom glo? Matteus wys ons 'n swyende Christus, wat ure lank sy lippe styf op mekaar hou, en sy kop al hoe dieper buig. Tot by die 9de uur. Dan praat Christus skielik weer. Ja, nou roep hy hard, sodat almal dit kan hoor, die woorde van ons teks. Hy roep tot sy God, en hy reageer nou daarmee op laas, op al die spot en laste van die mense. En so word in Matteus se beskrywing ons aandag onweerstaanbaar juis na daardie kruiswoord van ons koning getrek, broers en susters. En daarop fokus ek dan ook in die verkondiging vanoggend. Ons koning roep op laas sy God terug. Dis hoe ek die boodskap saamgevat het. Hy het geswyg, want hy wou totaal deur God verlaat wees. Hy het geroep, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Dis die samenvatting van die boodskap. Ons koning roep op laas sy God terug. Hy het geswyg, want hy wou totaal deur God verlaat wees. Hy het geroep, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Was hier die uitroep van Christus, broers en susters, my God, hoekom het u my verlaat? Was dit 'n wanhoopsklag? Omdat Christus nou so uitgeput en so benoud geraak het, dat hy nie meer geweet het hoe om nog verder te gaan nie? Hoekom het u my verlaat? Was dit 'n radelose, opstandige hoekom gewees? Omdat hy nie meer verstaan het hoekom dit alles laat gebeur het nie. Daar is teoloë, en daar was, wat by hierdie tekst hele vertoë geskryf het oor die menswees en die Godwees van Christus. Want hoe kan God nou deur God verlaat word? En waar was Christus se goddelikheid toe hy in menslike swakheid op die ouend hier die woorde begin roep het. Want as hy goddelike kragte sou gewees het, sou hy dit mos nie so geroep het nie. U verstaan, hoop ek, as mens so hier die tekst wil lees, wat er evangelie is dan nog daarin? Dan breek feitlik op hierdie een woord van Christus sy hele verlossingswerk stikkend. Want as hy regtig ook maar vir 'n oomblik sou gewanhoop het, was hy vir ons geen volmaakte verlosser gewees nie. Sou hy ook maar 'n paar sekondes moed opgegee het. En opstandig, hoekom tog, Vader, na die hemel geskree het, sou hy die stryd vir altyd verloor het. Maar dan sou vir ons die stryd vir altyd verlore gewees het. Ons sou verlore gewees het. Maar ons hoef gelukkig die tekst nie so te lees nie. Want Christus uiter nie sommer 'n kreet van magtelose wanhoop of opstandigheid nie. Hy kies wel oor woe 'n tekst uit die Ou Testament, waarvan ek in vroeëre preek al gesê het, dit was die hele draaiboek van sy leiding. Hy kies woorde wat sy voorvader Dawid eens op 'n tyd ook gebruik het, in Psalm 22. En as ons dus wil verstaan wat Christus na 'n lang dag van leiding na God geroep het, wel dan sal ons eers moet probeer verstaan wat Dawid destyds met dieselfde woorde wat hy na God geroep het, bedoel het. Hoekom het hy, waarom, na die hemel geroep? Ons weet nie seker wanneer en wat omstandighede Dawid Psalm 22 gesing het nie. Dit staan nie bo die Psalm nie. In heel party Psalm staan dit daarbo, nie by hierdie Psalm nie. Maar mens kry sterk die indruk, dit moet gewees het toe sy eie seun Absalom hom uit die koninklike paleis verdryf het. Toe hy moes vlug vir sy eie kind en toe 'n deel van die volk Absalom se kant gekies het. Ja, modder en klippe en vloekwoorde na hom gesmyt het. As daarin Dawid se lewe mos ooit 'n situasie was om waarom na die hemel te roep, was dit in daardie tyd. Dawid vind God nie meer terug in sy lewe nie. En in beeldende bewoordings beskryf hy hoe sy koninklike waardigheid van hom afgeneem word. Dit lyk asof die vyande vry spel het, soos buffel, bulle, brullende leeuws en wilde honde, jaag sy vyande op hom. Hy word 'n speelbal in hul hande, hy word 'n prooi van hul wrede grappe. Soos selfs dat hulle sy klere onder mekaar verdeel en die lot werp oor sy mantel, en dit moet dan waarskynlik die klere gewees het wat als in die paleis nog agtergebly het. Voorbygangers dryf die spot met hom, as hy wurm word hy vertrap. Maar dit moet toch beteken dat God nie meer met hom is nie, anders sou die Here dit toch nooit laat gebeur het nie. Dit is toch nie die normale gang van sake nie. Die normale gang van sake is, wat ook iewers in 2 Samuel staan, God was met David, en hy het al hoe groter geword in eer en glorie. David het ook geweet hoe dit moet wees. Kyk maar vers 5, dit sal goed wees as die psalm bykie bijhou, Matteus is nie so nodig nie, maar wel op psalm 22, vers 5, op u het ons voorouers vertrou, hul het vertrou, en u het hulle verlos, hul het u geroep, en hulle is gered, hulle het ontkom, hulle was nie beskaamd nie. Maar wat van my? David sien verniet na God uit, so lyk dit. Sien God eintlik wel wat besig is om te gebeur? Ja, dit is die moeilikste, hy sien dit, dit is hy wat dit alles met David laat gebeur. Moet maar kyk in vers 16, die leer my neer in die stof van die dood, Dis u wat dit laat gebeur, Here, en dis die dat David op laas sê, waarom na die hemel skree, my God, maar hoekom het u my verlaat? Hoekom laat u my so in die steek? Maar was dit nou 'n opstandige waarom, broers en susters? Kan ons sê, hy roep God op 'n manier tot verantwoording, Moet die Here nou tekst en uitleg gaan gee, hoe kom dit met hom gebeur? Ja, is David bezig om sy vertrouwen in die Here te verloor? Nee, dis nie hoe ons psalm 22 moet lees nie. Die toon van hierdie waarom is anderste. David sê sy vertrouwen in God nie nou op nie. Maar hy doen juist een klemmende beroep op God, hy appelleer by God, hy roep God na hom terug, die woorde waarmee hy aan die begin van die psalm, as het ware, by die Here met die deur in huis val, klink soos, maar God, dit kan toch nie so aangaan nie, u kan my toch nie in die lende laat ondergaan nie, u moet nou toch verandering gee, laat dit aan die Here oor, spot hulle, laat hy jou red, laat hy jou bevry, hy het mos beha in jou, en nou beroep David om op sy God en sê, maar God, dit is toch so, u is toch my God, al van die moederskoot af, en u is toch steeds my God, hoekom het u my verlaat, mag die mense so aanhou spot, laat u hulle maar begaan, Op hierdie manier moet ons ook die woorde uit Christusse mond verstaan. Christus roep nou sy God na hom terug. En dit is nie so vreemd nie. Dit is nie so vreemd dat Christus juist hierdie psalm daarvoor gebruik nie. Want hierdie psalm is mos die hele dag op hom toegepas. Een hele gedeelte van die draaiboek staan in hierdie psalm, en het aan hom gebeur. Matteus het dit duidelik ook aangegee in sy beskrywing. Al die smaad wat eendag koning David aangedoen is, is nou op die goeie vrydag aan David sy groot seun aangedoen. Kyk nog maar 'n slag met my in psalm 22. Christus het, alhoewel hy die koning van Godse volk was, en dit wat die borkie boos sy kop gestaan het, was reg, maar hy sê die volk verag, vertrap soos 'n worm, als bullen en honden. Het zijn vijand om omsingel, vers 13, vers 17. Die Sanhedrin, Pilatus, die soldaten. Hulle het sy handen en voeten deurboor, vers 17b, met die spijkers waarmee hulle hem vastgespijker het. Hulle het sy kleren onder mekaar verdeel, vers 19, looikies getrek oor sy mantel. En al die mensen wat hem hier aan die kruis zien hang, spot met hem, trek een gezeg en skud die kop. Die skrifkundes het zelfs letterlijk Psalm 22 teen hom aangehaal. God het toch behaal in jou? Hoe kom verlos hy jou dan niet? So, dit is niet zo vreemd dat Christus nou juist die beginwoorden van hierdie psalm in die mond neem nie. En dit naar die hemel toe roep. Nee, dit is niet vreemd nie. Maar weet je wat is vreemd, my broer en zuster? En dit is tegelijk, dezelfde tijd voor ons die evangelie hierin. Dat Christus dit eerst nou roep. Die hele dag al was daar meer dan genoeg redes om te roepen: mijn God, hoekom laat u dit gebeuren? Hoekom heeft u mij verlaat? Die hele dag moest die ellende van Psalm 22 oorom gespoel. Gedurende die hele dag het Christus al gevoel wat David ook gevoel het in een mindere mate toen hij Psalm 22 gesing het. God, mijn God is niet meer met mij niet. Hij geeft die vijanden vrij spel. En bij Christus was dit diezelfde. God heeft dit alles laat gebeuren, zonder men te grijpen. God was niet meer met hier die koning die maar tegen hom. Meer als wat God ooit tegen David was. Dit was zijn vader, wat die tempelpolitie samen met die verraaier Judas op hem afgestuurd heeft. Dit was zijn vader, wat dit toegelaten heeft. Dat die Sanhedrin om schijnheilig wiens godslastering te dood veroordeel het. Dit was zijn vader wat dit toegelaat het, dat zijn eigen volk voor Pilatus' paleis hom afgewijs en voor die skelm Barabbas gekies het. Dit was zijn vader wat Pilatus gebruikt het om hem tot 5 keer toe onschuldig te verklaren. Ik zie geen schuld in die man niet. En om nogthans aan de kruis te laten ophangen, te midden van 2 criminelen. Dit was zijn vader, wat die Romeinse soldaten die geleentheid gebied het, om een grap te maken met zijn koningskap. Dit was zijn vader, wat hij toegelaten dat zijn koninklijke waardigheid totaal en al door die modder gesleept is, toen die soldaten om die kleren van die lijf geskeerd het, en dit onder elkaar begon verdeeld het. Dit was zijn vader, wat niet gekeerd het, dat die omstanders en priesters zelfs die gek begon skeer het met die speciale band tussen hier die mens en God. En toen het die skielike duisternis oor Golgotha in die hele land toegesak. Die mens het hulle boeglam geskrik, maar Christus het geweet, dit is nou nie maar een normale sonsverduistering soos af en toe gebeur nie. Nee, hiermee onderstreep my vader, voor mij, maar voor allemaal ook, zichtbaar en voelbaar, hij is niet meer met mij nie, maar hij stampt mij van hem af weg, in die buitenste duisternis. Ja, want die liggers, maar die eerste geskenk, broers en zusters, wat God bij de schepping in die wereld gegeet. Maar nou het God, om zelf zo te zeggen, voor die gekruisigde en gevloekte koning, weer tot achter die eerste scheppingsdag teruggetrek. Die duisternis het God zijn toorn gewijs. En Christus het die meeste die hand van God gevoel. Wat om van hem losgerukt het en al die duivels op hem losgelaten het. In 3 uren lang was elke minuut een eeuwigheid. En van wat Christus toe, broers en zusters, in daar die 3 stikdonkeruren moest ondergaan, zal ik niet veel zeggen, nie, want wie kan beschrijven wat hier die zonderloze mens wat hy toe deurmaak moes. Die ewige seun van God, wat altyd by die Vader was, God uit God, een in wese met die Vader, nou die dieselfde Vader verlaat, wie van ons kan die diepte daarvan peil? Maar juist dit het vir ons koning op daardie goeie vrydag die leiding so onuitspreeklik zwaar gemaak. God, sy God, het hom verlaat. En nogtans het Christus bly swyg. Hy het sy God nie teruggeroep nie. Hy het die verlating oor hom laat kom. Dis die verskil met Psalm 22. In Psalm 22, kyk maar, is dit deur ek die eerste woorde, my God, hoekom het u my verlaat? Wat oor al die verskrikkings van die psalm lewensgroot op hom afgekom het, het Christus geswyg en daar die woorde maar steeds nie hemel toe geroep nie. Ek het so pas gesê, dit is die evangelie en nie die tekst, my broer en suster. Want ons weet toch hoekom hy dit gedoen het. Dit was terwille van ons. Dit was ons straf wat hy moes dra. God het al ons sondes en die straf daaroor op hom laat neerkom. Dit was ons hel waarin hy weggestamp is. Ons het dit verdien om deur God vir ewig verlaat te word en aan die duivelsprys gegee. En dan sou ons nie die reg gehad het om te protesteer, geen reg om by God te appeleer en hoër beroep te gaan nie. Ja, ons sou kon geroep het, my God, hoekom? Maar dit sou by God op doewe ore geval het. Of hy sou gesê het, julle weet hoekom. Julle weet baie mooi hoekom. Dit is julle eie skuld, julle het ervoor gekies om sonder my te wou lewe. En daar die straf wou Christus in ons plek ondergaan. En dis hoekom hy sy mond nie oopgemaak het nie. Daarom het hy stil geblei soos 'n skaap wat geskeer word en soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. Maar as mens dit eers verstaan, broers en susters, is hierdie tekst 'n magtige Bybelwoord. Op laas maak Christus toch sy mond oop. Teen die 9de uur, 3 uur in die middag by ons, roep Christus skielik hard, sodat elkeen dit woord voor woord kan verstaan, roep hy die beginwoorde van die psalm, waarmee hulle om die hele dag al bestook het. Nou roep hy op laas sy God terug, my God, hoekom het u my verlaat? Nou kan en mag hy dit blijkbaar doen. Maar dit moet dan toch beteken dat dan nou die zwaarste strijd voorbij is, dat die ergste leed gelei is, dat hy die hel achterom, onderom gelaat het. Hier klinkt nie een wanhoopsklag van iemand wat aan die einde van sy kragte gekom en bezig is om moed te verloor nie. Iemand wat bezig is om touw op te gooi nie. Dit is ook nie die opstandige klag van iemand wat sy God nie meer verstaan nie, wat hom eindelijk inwendig daaroor vervies dat God dit ons laat gebeur nie. Nie, hier klink nou die roep van 'n koning, wat nou toch weer reg van spraak het. Hier appeleer 'n koning by sy God, om nou te wys dat God wel degelijk met hom is, en dat daar wel degelijk 'n hele speciale band tussen hom en God is. Christus het lang geswyg. Hy het al die smaad en laster oor hom laat kom. Hy het die ewige verlating van die hel verdier. Hy het geen minuut te vroeg sy mond oopgemaak nie. Maar nou weet hy, hy hoef nie langer swyg nie. Die diepste diepte is bereik en nou mag hy die pad opwaarts weer begin stap. Nou moet Psalm 22 ook maar verder in vervulling gaan. Ja, psalm 22 moet nou verder in vervulling gaan. Want zal u alsjeblieft weer met mij samenkijken. Die psalm eindigt op een heel totaal ander toon. Die psalm eindigt moest niet met een gevloekte en verwerpte koning. Niet in tiendeel. Toen David om verandering geroepen, heeft daar een antwoord gekomen. Midden in daar die benarde roepen om uitreding, klinkt daar skielijks die verwonderde uitroep. Vers 22. I verhoor mij. Ja, ongelukkig is dit in die 53 vertaling aan die voorgaande woorden vastgemaakt. En daarom valt die woorden ook eigenlijk niet zo op niet. Maar hier die woorden vormen die keerpunt in die vers, in die psalm. Een skielijke keerpunt. In die nieuwe Afrikaanse Bijbelvertaling, maar ook die nieuwe directe vertaling, heeft het bij je duidelijker weergegeven. Hulleplaats ook een punt naar bullen. En schrijft dan, u heeft mijn gebed verhoor. Of u heeft mij geantwoord. Met andere woorden, David heeft niet vergeefs bij zijn God geappelleerd. Niet. Lees ook maar vers 25. Hij, God, heeft die ellende van die ellendigen niet veracht niet. Maar hij heeft hem gehoord toen hij hem aangeroepen heeft om hulp. En nou zal God aan zijn koning ook zijn eer teruggeven. Was hij eerst door vriend en vijand verstoord en verlaat, nou mag hij in die kring van die broers, kijk vers 23, weer God zijn naam loof. En die broers zal van al kanten af uit al die volken ook toestroomen. Hier die koning ontvang niet net erkenning in die volkie Israël niet, maar een internationale erkenning en eer betoen. Wel, daar die toekomst roept Christus aan die kruis nou naar om toe. En verstaan u dan, gemeente, hij heeft daarbij toen niet net aan hemzelf gedenkt niet. Maar net in al die bang ieren wat hij gezwijgd heeft, heeft hij aan u gedenkt. Aan jou, aan mij, aan zijn volk. Terwille van ons, zijn volk, heeft hij die hele dag wou stil blijven. Heeft hij dit verdier omdat zijn eigen vader verlaten wordt. Terwille van ons heeft hij, toen die negende eer aangebreken, zijn vader teruggeroepen. Ook naar ons toe teruggeroepen. Zodat ons nooit meer door God verlaat zou worden, niet, maar door God aangeneem als zijn kennis, erfgenamen. Christus heeft hemzelf uit die hel uitgebed om ons voor altijd daaruit te krijgen. Dit is die evangelie in die tekst. U geef mij antwoord, kon David in Psalm 22 zeggen. Nou, ja, maar kon Christus dit toe ook al zeggen aan die kruis? Ik kan in talle verklaringen zoeken. Hier die vraag lees. Nee. Dit steeds tot zijn leiding behoort. En dit is ook hoekom God daar die waarom, niet met de daarom, geantwoord dit niet. Maar dit is niet wat ik in mijn Bijbel lees niet. En ik hoop, u leest dit ook niet zo niet. Want ik lees in mijn Bijbel dat in die vers voor ons tekst verteld wordt dat het 3 uur lang het donkerte die leeuwen plat geleerd, maar eerst aan die einde daarvan het Christus die woorden van Psalm 22 gezingen. Die einde daarvan. Dit impliceert moest dat toen Christus zijn Godnaam teruggeroepen heeft, die licht ook weer teruggekomen is. En in die licht was die leeuwen. Godse vriendelijke aangezicht heeft nou weer vrolijkheid en licht gestraald door al die duisternis en smarten van die gekruisigde koning. Maar licht wat nou ook naar ons toe komt. En net nou mag Christus daarom roep, dit is volbring. Om vervolgens zijn geest in die handen van zijn vader oor te geven. Hij kan dit steeds in zijn vaders handen oorgeven, want daar was steeds zijn goede band met hem en die vader. Een speciale band. En een paar dagen later mag hij als overwinnaar voor altijd ook dood en graf achter hem laten. En die leeuwen wat hij door zijn dood verdiende, begint uitdeel aan zijn volk. En dan mag die tyd begin waarvan die einde van Psalm 22 sing. Die tyd waarvan ons ook eeuwe later steeds deel uitmaak, wat in vers 28 staan. Oorals tot aan die eindes van die aarde sal mense aan die vreeslike leiding van hierdie verlosser koning terugdink en hulle tot hom bekeer. Uit alle geslagte van die nasie sal mense hom aanbid. Hulle weet nou, die koninkryk behoort aan die Here. En dis die koning. Ja, dis is later, vanaf Pinkster. Maar die eerste sonstrale van daar, die nieuwe lewe, het is al klaar op die Goeie Vrydag, middag, deurgebreek. En toe die lig ook vir ons weer begin skyn. Daarom mag ons nou in daardie sonlig lewe, broers en susters. Danksy hierdie koning wat toe teen die kruis gehang het. As ons die lewe by hom soek, dan straal die lewenslig oor ons. Hoe verlate u partymal nog kan voel, hoe donker in hierdie wêreld die lewe nog kan word. Maar vir Christus en vir sy volk gaan vanaf die dag van Golgotha die son van God se nabyheid nooit meer onder nie. Amen.